Wij gaan beginnen. Met elkaar. Op bladzijde 3, bijna onderaan. Nadat we Jesaja 65, vers 17 hebben gelezen en begrepen hebben en ons even voor het hoofd hebben geslagen. Hoe kunnen we nou zo dom over maar gij heen lezen? Als Jesaja zegt, nieuwe hemel, nieuwe aarde, heerlijkheid, maar gij. Dan wil dat zeggen, daar ben jij nog niet aan toe. Ik heb net als voorbeeld aan tafel gezegd. Als ik tegen de kinderen zeg, jullie mogen allemaal lang opblijven. Maar jij, dan wil dat zeggen, jij mag niet lang opblijven. Zie, ik heb een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar gij zal eerst nog gelukkig zijn in de Aion. Als Jeruzalem een vredestad is, die uiteindelijk toch weer aangevallen zal worden. En als de zaak verbrand is, richt je daar dan op. Op die nieuwe dag, die komt de dag Gods. En daar waren we mee bezig. Nou, dan zegt Petrus onderaan, of dan zegt Stenzel, zo zal in de dag des Heren het vooruitzicht zijn. De dag des Heren, duizendjarig rijk, is niet de voltooiing van alles, maar is de volgende stap naar de voltooiing. Petrus zegt verder, wij verwachten echter naar zijn belofte, en die had de Heere God al gedaan aan Jesaja, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. 2 Petrus 3 vers 13, hebben we gelezen, Jesaja 65 vers 17, en dat heeft natuurlijk alles te maken met Openbaring 21 vers 1, waar Johannes de dag Gods naar beneden ziet komen, in de vorm van de bruid, het nieuwe Jeruzalem. De twee grote catastrofen die de loopbaan van de tegenwoordige aarde beginnen en beëindigen, zijn de markerende mijlpalen der wereldgeschiedenis. Aan welke catastrofe moet ik dan denken? Dan moet ik denken aan dat wat gebeurd is na de eerste aion. De aarde is geworden woest en ledig. Naar benedenwerpen van de aarde. Genesis 1 vers 1. U kunt op uw notities zetten. Na eerste aion. Een aion die totaal niet gezien wordt door al het geestelijke denken. Katholieke kerk, hervormde kerk enzovoort. Overal begint men één aion te laat en het woord nederwerpen vertaalt men dan door grondlegging. En dan begint alles bij Adam. En als er dan hele oude vondsten gevonden worden, dan moet men dan naar een evolutieleer. Maar alles begint niet bij Adam, alles is begonnen in begin. Een periode, een aion, en de aarde is om een of andere reden nedergeworpen. Herschepping. Tweede aion begint. En dat geweldige gericht van water. Niet de zonvloed hoor, veel later de zonvloed. Maar van Genesis 1 vers 1, Genesis 1 vers 2, daar die punt die er staat in uw Bijbel. Daar is een omwenteling gebeurd, zo groot, dat is een stuiptrekking van de aarde geweest. Convulsies heette dat. Toen heeft de aarde heeft geleden op een ontzagwekkende wijze. En dan krijg je later, krijg je de zondvloed daar nog over. Als ook de mens die op de aarde is neergezet, in die tweede aion, als die mens zich verheft tegen God. Er komt nog een groot gericht, dan praten we over groot gericht. Groot watergericht tussen de eerste en tweede aion. En een groot vuurgericht tussen de vierde en vijfde aion. Nou kan je heel simpel, kan je dat op bord, kan je dat zetten. Alleen om het op een rijtje te krijgen. Schematisch maar. Nou, als je nou zo zegt, eerste aion, en dan komt er een groot watergericht, en wordt de aarde nedergeworpen. Dat groot geef ik dan zomaar aan. Tweede aion, klein watergericht, zondvloed. En dan krijg je de derde aion, met in het midden de stauros. En dan krijg je hier een klein vuurgericht. Klein vuurgericht, denk erom dat het wat zal zijn hoor. En dan krijg je de vierde aion. Even wachten, de derde aion krijg je vuurgericht. En dan krijg je het einde van de dag des heren. Krijg je een groot vuurgericht en dan krijg je de vijfde aion. 1, 2, 3, 4, 5. Hier zit de vijfde aion. Ja, duidelijk. Ik teken de verkeerde kaart zelf in de war. Dus een groot watergericht scheidt de eerste en tweede tijdperk. Een groot vuurgericht scheidt het derde en het vierde en vijfde tijdperk. Tussen de dag des Heren en het nieuwe Jeruzalem zit de verbranding van hemel en aarde. Tussen de eerste aion en de tweede zit de nederwerping der aarde en onder water zetten van alles. En daartussen zitten twee kleine gerichten. Eerstvolgende wat gaat gebeuren, is het kleine gericht, dit vuurgericht. Duizendjarig rijk, waar loopt het op uit? Verbranding van alle elementen. En het komen van het nieuwe Jeruzalem. Ja, hebben we het een beetje? Ik hoor geen ja, dus het is niet door. Ik hoor geen protest, dus het moet opnieuw beginnen. Ja?
Gaan we nog een keer. Ik heb het ook verkeerd getekend al. Neem me niet kwalijk.
Gaan we weer. Eerste aion. Weten we niets van. We weten alleen dat er is iets gebeurd waarop God gereageerd heeft door het naar de beneden werpen van de aarde. Eerste aion. Er is een verschrikkelijk gericht gebeurd en het is een watergericht, want Gods geest zweefde over de wateren en hield de zaak in evenwicht. Dan krijg je de herschepping. Trapje lager zetten. En hier zet God dan de mens neer. Dan krijg je weer een watergericht, de zondvloed, want de mens verzet zich tegen God en de aarde is vol van geweldenarij. En het berouwde God dat die mensen geschapen had en God zegt, watergericht, zondvloed, zond betekent water. Dan krijg je een nieuwe aion en in het midden van die aion staat het kruis, derde aion. Waar loopt dat op uit? Dat loopt uit weer op een gericht. En dat zal niet zijn door water, maar dat zal zijn door vuur. Daarom zet ik een veetje neer. En breekt door gerichten heen, breekt dan het duizendjarig rijk door. En waar loopt het duizendjarig rijk op uit? Op het losmaken van Satan en de hele mensheid gaat over de breedte der aarde opnieuw achter Satan aan, nadat hij 1000 jaar gebonden is geweest. Wat moet God doen? Verbranding van alle elementen en er daalt uit de hemel het nieuwe Jeruzalem. De vijfde aion. Vijfde tijdperk. Nieuw Jeruzalem. En hier is het dan 1000-jarig rijk. Een groot watergericht wordt dadelijk gecompleteerd door een groot vuurgericht. Wereldomvattend, hemelen omvattend. Een klein watergericht vindt zijn pendant in een klein vuurgericht. zondvloed. Daarmee begon onze aion en hij eindigt met aardbevingen. Hebben we het nu te pakken? Hé, ik hoorde ja. Nou, ik laat het daarbij dan. Als je nee had gezegd, gaan we opnieuw beginnen. 5 aionen. Dat geheel is een weerspiegeling. De eerste aion wordt weerspiegeld, gecompleteerd, aangevuld in de 5e aion. Van de eerste weten we niks, van de 5e weten we het Nieuwe Jeruzalem, welke heerlijkheid. Dat completeert elkaar. Daardoor weten we iets van de eerste aion. De 2e aion wordt weerspiegeld in de 4e aion. Israël komt tot zijn aanvankelijke vervulling en heerlijkheid. Het keerpunt is de 3e aion, in het midden staat het kruis. U herinnert zich vast en zeker wat ik u wel eens verteld heb. Eerste aion, 2e aion, 3e aion gaat weer terug. Dus dat is zo, en dan gaat hij daarheen, en dan staat het keerpunt is het kruis. En dan krijgen we daarna de 4e aion als de aanvulling van de 2e, en de 5e aion als de aanvulling van de 1e. Als ik nou weet wat er in het Nieuwe Jeruzalem gebeurt, dan is dat een completering van wat de eerste schepping was. Als ik weet wat er hier gebeurde, 2e aion, wordt dat vervuld in het 1000-jarig rijk. Dit is voor het kruis, dit is onze tijd waarin we leven. We zijn hier. En wat we verwachten is een klein vuurgericht en hier de verbranding van alles. Heb je het zo dan te pakken? Nee. Dus. Oh, dank u wel. Ja? Mag gerust nee zeggen hoor. Al zullen we niet verder komen. Dat maakt helemaal niks uit. De dingen gewoon in de diepte goed voor ogen krijgen is heel moeilijk. Nog moeilijker is het een ander te vertellen. Als het zelf niet recht voor je ogen staat, kan je het nooit recht overbrengen. En dan hoor je weer dit, en je ziet op tv dat, en je hoort een geweldige getuigenis zus, enzovoort, en op laatst denk je dat, weet ik wie, allemaal nog in dezelfde kracht werkt als de Heer, en noem maar op. We gaan terug naar het stelsel. De 2 grote gerichten, catastrofe, totale omwentelingen van wat er is. 1 keer door water en na 1000-jarig rijk door vuur. Zijn de markerende mijlpalen der wereldgeschiedenis. Om Gods handelen met zijn schepping te kunnen verstaan, moeten wij die handelwijze de juiste plaats geven in de ontplooiing van zijn plan, van zijn bedoeling. Ontvouwing. Het zijn de geweldige markeerpunten van zijn wijze van handelen. Alles is niet gezapig voortgekabbeld uit een dood eiwitje totdat het een aap werd en tenslotte werd het Cor van Oeven. Al lijkt hij dan misschien wel eens zo, maar zo is het niet gekomen. Het is niet gezapig voortgekabbeld na de oorspronkelijke schepping. Ook zal het zich zo niet verder ontwikkelen. En dit moest u weten wat dat betekent. Dit betekent een streep door alle idealen van grote kerken die bezig zijn een nieuwe aarde te bouwen. Dat is gewoon een plan, is dat. Daar wordt voor geofferd. Daar zetten mensen hun leven voor in. Daar zijn priesters voor bezig in de onderontwikkelde landen. Om recht en gerechtigheid te brengen. Omdat ze bouwen aan een nieuwe aarde. Die aarde wordt bewaard ten vuren, zegt de Bijbel. Nou, ik had een gesprek laatst met iemand. He, als we die dingen nou gaan beseffen, dan verandert dat mijn leven, mijn handelswijze. Ik verwacht niets van deze aarde. De Bijbel zegt ook dat ik een burger ben van een rijk in de hemelen. De Bijbel zegt dat ik een gezant bent. We zijn toch zo blij met al die rijkdom. Waarom gaan we ons dan als gezanten met binnenlandse politiek bemoeien? Wat zitten we dan nog te hopen door onze keuze een stelletje op de stoel te krijgen die toch niet doen wat u verwacht, want die wereld wordt bewaard ten oordeel. Ik heb toen ik dit ging ontdekken, betekende dat voor mij, maar ik wil u dat niet aanpraten hoor, helemaal niet. Maar het betekende voor mij einde van alle politieke bemoeienis. Mag ik dat dan zomaar? Ja, ik heb geen stemplicht, ik heb stemrecht. En ik maak van het recht geen gebruik, ik ben gezant. Ik voeg me vrijwillig onder het gezag. Maar dat is op een vrijwillige basis, want feitelijk is dat geweldige bloed wat in ons zit, is van een heel andere orde dan van elk bloed tot het koninklijke toe. Maar we voegen ons vrijwillig onder, we zijn gehoorzaam. Zo past het, beambten, gezanten. En voor de rest zijn we burgers van een rijk in de hemel en we weten waar het naartoe gaat. Gaat die bouwen aan een aardrijk? Heeft geen enkele zin, want het eindigt taalk met convulsies zo enorm dat de hele aarde stuip trekt. Daar gaan we naartoe. En wij wachten op onze zalige verlossing, wat geborgen is in het werk van onze Heer. En we zullen worden tot lof zijner heerlijkheid, ik niet, vandaag. Maar het moment van mijn levendmaking zal aan alle machten getoond worden wat God door het werk van Christus met zondaren kon doen. Dat is een ongelooflijke zaak, dat is een hele andere wereld van denken. En moet je kijken, de communist wat hij in zijn vaandel voert en wat de socialist in zijn vaandel voert. Ze hebben geen openbaring. Ze moeten zich wel warm lopen ervoor. Alleen wat ze bereiken is chaos. Chaos. Gewoon chaos. Overal om u heen. Gezagsbreuk. Noodremmen die het niet meer doen. Enzovoort. Dat maken ze ervan. Nou, en zo'n zin. Die maakt eigenlijk een eind aan alle dagdromen van hardwerkende mensen. Van vredestichters. Voor de kernbom. Tegen de kernbom. Enzovoort. Nou, er zal een vernietigd verderf komen. Daar zijn we naar onderweg. Alles zal niet gezapelijk voortgekabbeld na de oorspronkelijk. Ook zal zich niet verder ontwikkelen. De grote omwentelingen zijn geen gevolg van een geleidelijke ontwikkeling. Maar ze zijn het gevolg van een plotseling optredend en vernietigend verderf. En de beste formulering in de Bijbel vind ik dan als de weeën een zwangere vrouw zo overvallen. En ze zegt nog, laten we gaan wandelen. En 5 minuten later krijgt ze het kindje. Niet alle minuut hoor, ja misschien wel, misschien gelijk eruit. Maak je ook wel eens mee, verliezen het bijna. Het is de moeder onder ons, daarom. Zo ingrijpend zijn deze beide wereldcatastrofen. Dat uit elke van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tevoorschijn treedt. Of moet ik zeggen hier, een schoongewassen aarde is eruit tevoren gekomen uit het eerste gericht. Die was door water schoon. Dat was het vernietigingsmiddel. En straks verbrandt alles in zijn elementen, die worden opgelost. Dan krijg je een chemische vernietiging. Maar het levert dan een nieuwe hemel, nieuwe aarde op. En zo zou ik het eigenlijk moeten omschrijven. De huidige toestand van het aardoppervlak levert voldoende bewijsmateriaal op voor de verschrikkelijke stuiptrekkingen die de aarde moest doorstaan. Indien alle lagen van gesteente horizontaal zouden liggen, mooi steeds dikker geworden door evolutie, en er een vaste regelmaat in zou bestaan, zou men daarin een zwakke aanduiding van evolutie gelijk duidelijke ontwikkeling kunnen zien als zo de aardlagen samengesteld waren in een prachtige gelijkmatigheid. Maar de lagen tonen een beeld van grote verwarring. door en over elkaar heen geschoven, rechtop staand of scheef opeengestapeld liggen ze erbij. Omdat er stuiptrekkingen van de aarde zijn geweest, convulsies. Indien de huidige aarde het resultaat zou zijn van een ononderbroken geleidelijke ontwikkeling, zou ze een glad oppervlak hebben op de bodem van een alles overspoelende zee. En ook dit zou deze theorie niet als waarheid bewijzen. Want er zou er geen verdere opstapeling zijn om het proces voor te zetten. Evolutie kan je gewoon helemaal als een in wezen onzinnig verhaal vanuit het denken van de mens kan je helemaal schrappen. Helemaal schrappen. Het is een formering door God. En er waren ongelooflijke tuchtmaatregelen nodig. En de aarde draagt daar de wonden van. En dat kan je aan alle kanten zien. En de eerste keer is het gebeurd door water, hoe dan ook, aanwezig in de dampkring, ik weet het niet. In Stensel wordt gezegd, zoals de ringen, Saturnus omringen. Tweede keer zal het zijn door vuur, want de aarde wordt ten vure bewaard. Het vuur zit van binnen. Het vuur zit van binnen. En alweer als het in werking komt, dan is er een laag modder van 5 meter en dat is dan nog wel plaatselijk. Maar als het nou eens overal zou gaan werken, en dan zouden we het nog maar over een klein vuurgericht hebben, dan scheurt de aarde open van de ene kant naar de andere kant. Dat is die slenk die loopt van San Francisco tot Jeruzalem. He, in de dag des Heren, dan worden die dingen beschreven als het ware. Maar het is nog niet de verbranding van de elementen. Het is er naar buiten komen van die innerlijke haard die bewaard wordt, niet als een schat, maar gebewaard wordt. Het vernietigingsmiddel zit binnenin voor de volgende keer, totdat het helemaal verbrandt. Wij moeten op de tegenstelling letten tussen de vernietiging van de eerste aarde door water, Genesis 1 vers 2, 2 Petrus 3 vers 6, en de verbranding der huidige aarde door vuur. De eerste vernietiging was een stoffelijke vernieuwing. De toekomstige zal een chemische vernieuwing zijn. Beide elementen, water en vuur, zijn reinigingsmiddelen. Maar vuur is veel effectiever dan water. Op de eerste aarde waren geen begrensde zeeën. Het woord aarde heeft in de grondtaal altijd betrekking op het droge land, niet op water en land. Daarom was water een onverwacht vernietigingsmiddel. Na die eerste aion, waar geen mensen waren, maar waar hemelingen waren. Het water kon als dampringen boven de aarde aanwezig zijn, zoals bij Saturnus. Het toekomstige vuur, aan het einde van het duizendjarig rijk, is opgeslagen in het binnenste der aarde. Bij het aanbreken van het rijk gaat de ritssluiting nog maar gedeeltelijk open. Aan het einde van het duizendjarig rijk vergaan de elementen gloeiend en blijft er niets over. En moet er uit de hemel die stad Gods, die woonsteden Gods neerdalen, waarover we het hebben, het Nieuwe Jeruzalem. Het toekomstige vuur is opgeslagen in het binnenste der aarde. Er is slechts een geweldige aardbeving voor nodig om de planeet in de smeltkroes van de grote scheikundige te storten, die alle elementen die wij kennen zal oplossen, zal doen vergaan, die haar zal louteren tot een blijvende woonplaats van een nieuwe mensheid. De stoffelijke veranderingen op de tegenwoordige aarde ontstaan, niet zal ontstaan, barst je in de contactlens van Repke van Beek, maar ontstaan vooral door deze twee elementen, water en vuur. Het water komt grotendeels terecht in zee en zou daar blijven als niet de warmte van de zon het weer naar boven trok. De zonnewarmte doet het opstijgen tot wolken en die verdelen het water weer als regen over het land. Regen en kou doen de rotsen verweren, maken het gesteente los van de bergen en de modder spoelt het naar zee. Voortdurend is alles onderhevig aan verandering. Dit is een beeld van Gods handelen op zedelijk gebied. Op de nieuwe aarde zal alles stabiel zijn. Moet u onderstrepen, stabiel. Dan komt de vastheid waar de mens naar zoekt. Zal stabiel en duurzaam zijn. Er is dan ook geen zee. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de zee was niet meer. Dat betekent iets. Dat betekent dat we teruggaan naar de volmaking van de eerste aion. In de vijfde aion. Daar waren ook geen begrensde zeeën. Op de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde zal alles stabiel en duurzaam zijn. Er is dan ook geen zee. Dat betekent zo'n afwijkende toestand van onze huidige natuurordening, zodat we er slechts weinig over kunnen zeggen. Maar één ding is zeker. De heersende stabiliteit drukt volkomen de toestand uit van de nieuwe schepping. De vaak opgeleide strijd tussen modernisme en fundamentalisme, letterlijke opvatting van de Bijbel, niet letterlijke opvatting van de Heilige Schrift hoor, maar letterlijke opvatting van de Bijbel hoor, fundamentalisme. Dat is schermen met teksten zonder te beseffen dat ze een vertaling zijn van het Griekse woord. Vechten naar de overlevering der mensen. U weet wat mensen die heel erg rechtlijnig willen denken, die lezen geen andere vertaling dan de Statenvertaling. Waarom? Omdat de Statenvertalers, niet vertaling, vertalers, die waren goddelijk geïnspireerd. En dus onfeilbaar. En daarom leest men nog steeds in die kringen altijd uitsluitend Statenvertaling. Maar in 1618 of zo, wanneer de Statenvertaling tot stand kwam, hadden ze het over het geïnspireerde woord, wat ze onder de druk als kinderen van hun tijd gingen vertalen. Nou, fundamentalisten grijpen daarop terug. Zien geen juiste schriftindeling. Israël buitenspel door de traditie. Eigenen zich al die dingen toe. En proberen dan daaruit te bewijzen dat Adam geplaatst werd in het begin. Zonder te beseffen dat toen de tweede aion al bezig was. En daar strijden ze dan voor tegen fundamentalisten. Beide maken zich schuldig. Evolutionisten maken zich schuldig. Ze baseren zich op theorieën in plaats van op feiten. Maar fundamentalisten doen hetzelfde. In Amerika zijn hele grote groeperingen, die heeft Reagan allemaal achter zich, van fundamentalisten, een lofwaardig streven, namelijk ongelooflijke drang om letterlijk de Bijbel te willen verstaan, zonder het inzicht te hebben op de Griekse tekst en op een juiste schriftdeling. Schriftindeling, kan ik beter zeggen. Ze komen beide, hebben ze al honderden jaren strijd gevoerd. Ze komen geen stap verder, ze zullen net geen stap verder komen ook. In het begin, hoe lang geleden, ik weet niet. God weet het. Het was een onbekend begin. Schiep God hemel en aarde. En de aarde werd naar beneden geworpen. Einde eerste aion, groot watergericht. Nou, als je daar nou bij houdt, dan sta je zo machtig in de waarheid. Als je structuren, ik heb u de eerste les geprobeerd ietsje aan te geven, oh, heel klein kleinigheidje, structuur van het boek Openbaring. Waarom doe je dat? Omdat je met een structuur kan uitleggen waar je anders geen verklaring voor zou hebben. Dat komt bij het boek Openbaring, komt het ook uit. Kan je niet duizendjarig rijk en Nieuwe Jeruzalem tot één ding verklaren? Want er zit een omkering en er komt iets nieuws, een completering achteraan van het eerste. Wat ga je dan verstaan? Als ik het met de aionen doe, een structuur. Eerste aion, tweede aion, derde keerpunt, terug, vierde tegenover de tweede, vijfde tegenover de eerste, God alles in allen. Dan gaat de wereld na het kruis niet van God af, steeds goddelozer, maar zijn steeds goddelozer op weg terug naar de volgende aion. Door de Heer gecorrigeerd. Een gedeelte blijvend in de dood. Tot de witte troon. Een gelovig gedeelte uittrekkend, doortrekkend als instrument tot zegen. En dan, dat kan je met een structuur, kan je iets begrijpen van dat de eerste aion geweest moet zijn. Omdat ik de vervulling van de vijfde aion er tegenover heb staan. Dat is zo'n ontzettende hulp in exegese. Wordt nooit geen gebruik van gemaakt, wordt niemand geleerd. Heb je een hele Bijbel van, de Companion Bijbel. Die al die structuren zo laat zien. Zodat je tot dieper zicht, tot beter zicht kan komen. Op punten waar je het moeilijk mee hebt. Fundamentalisme tussen evolutietheorie en Bijbelgetrouwheid. Maar die gaat uit, die Bijbelgetrouwheid. Van een letterlijke tekst. Zonder te weten dat ze met een vertaling in de handen zitten. Zal tot geen enkele oplossing komen indien beide partijen niet tot de conclusie komen voortaan alleen feiten te laten gelden. Alleen maar feiten. Wat staat er nou? Niet, hoe vatten we dat op? Kata boile staat er. Dat we daarvan gemaakt hebben grondlegging, dat is verschrikkelijk. Want er staat nederwerping. Er staat aion. Waar haal je het nou vandaan om daarvan te maken? Eindeloze eeuwigheid. Als er gesproken wordt over van aion. Tot in alle aionen. Waar haal je toch de moed vandaan? Daardoor klopt de Bijbel niet. Daarom spreek ik ook niet graag over de Bijbel. Want dat is een product van vertaling waar lering van mensen is ingelegd. Maar de Heilige Schrift, wat staat er in het Grieks? En wat betekent dat letterlijk? En dan kom je tot de kern, kom je op een fundament Gods te staan. De gelovige vraagt terecht inspraak indien een zogenaamde wetenschap haar theorieën en vermoedens doet voorkomen als bewijzen. Kleinste kind op school zegt dat ik van een aap afstam. Waar haalt dat kind het vandaan? De juffrouw op de kleuterschool stamde van een aap. Heeft dat kind zitten vertellen. Komen ze op de middelbare school, zie je al die apenkoppen. Ik bedoel niet van de kinderen. Maar in het natuurkundelokaal zie je een tekening met zo'n hele schuine kop. Oh, wat een lelijk ding. En dan wordt het kopje steeds boller. En op laatst zie je ineens, het is een mens. En zo is het gekomen, jongens. Als je tegen de biologieleraar zegt, van al die koppetjes daar, wat is daarvan gevonden? En hij zou waarheid spreken, dan zegt hij, het vierkante beentje hier. En de rest hebben er omheen getekend. Zo wordt er met kinderen gehandeld. Alleen maar om de mens van aap te laten afstammen. Maar wij stammen uit God. Uit de heilige God. Alles is uit hem. Dat is een geweldige zaak. Door tekeningen misleidt men de kinderen. Omdat men evolutie in het hart draagt. De gelovige vraagt terecht inspraak, las ik het laatste bladzijde 6. Indien een zogenaamde wetenschap haar theorieën en vermoedens doet voorkomen als bewijzen. Maar de gelovige steunt vaak onbewust zelf op tradities en dogma's. Het is heel moeilijk om de wind van leer van mensen los te laten en je te keren tot wat zegt het woord. Concordant vertalen wil zeggen, ik wil alleen maar weten wat God zegt. En dat vanuit een diep feitenmateriaal. En dan gooit het een heleboel heilige huizen ondersteboven. En als in jouw dogma staat hemel en hel, en je gaat concordant vertalen, nou dan moet je zeggen, die deugt niet. Want hij heft de hel op en laat zien dat dat betekent dodenrijk, Gehenna, Tartarus enzovoort. En dan zegt men niet, onze dogma's kloppen niet, maar men zegt, concordant vertalen klopt niet. Want je kan er geen kant mee uit. Alle menselijke inleg komt er boven. Komt aan de kaak. En om nou, het is moeilijk. Een gelovige steunt onbewust zelf op tradities en dogma's die geen grotere zekerheid bieden dan de speculaties van de materialisten. Het ontbreekt zo vaak aan ware wetenschap bij de bestudering, niet van de Bijbel, maar van de schrift, van de grondtekst, dat wat God heeft gesproken. Een concordante vertaling kan terecht wetenschappelijk genoemd worden, want ze baseert zich op de feiten die in de grondtekst gevonden worden. Dat is zoiets ongelooflijks. En ik zeg net tegen Kees, die we even zo'n praatje hadden, die broeder nog, A1 nog, die door God gebruikt is om een concordante vertaalmethode helemaal uit te denken, uit te voeren, die Grieks ging studeren, die een Greek element schreef, die een lexicon en concordance schreef, die een Greek tekst schreef, die daarna concordante vertalingen maakte. Dat is onvoorstelbaar. Die is dwars door al het dogmatische denken van de mensen heen gegaan. Dwars tegen de overlevering in. Staat er niet. Hij baseerde zich op feiten. Dit staat er. Waar haal je het recht vandaan om daar een ander begrip aan te hechten? En dat is de moeilijkheid met onze prediking geweest in de afgelopen jaren, om al die overlevering die opgehoopt zit in mensen, om daar eigenlijk de waarheid voor in de plaats te krijgen. Feiten die geordend zijn door bestudering en gegroepeerd in woordfamilies. Het is alleen zo ongelooflijk jammer dat A.I. nog een Amerikaan was en geen Hollander. Anders had hij het allemaal in het Hollands gedaan. En dan hadden nou mooi die Amerikanen in de boot gezeten, want die zaten nu voor het probleem dat Hollands te vertalen in het Amerikaans. Maar hij was een Amerikaan, dus nou zitten die Hollanders met het probleem. Maar we hebben, en dat is een grote schat voor degene die wat Engels kent, wat Grieks kent. Nou, die lexicon die we hebben, dat is ongelooflijk is dat. Niemand kan je ooit iets wijs maken, je kan het zo met de vinger nawijzen. Via de woordfamilies, via het begrip enzovoort, daar is alles vandaan. Hij heeft een volledige verantwoording gedaan van zijn vertaalmethode. Dit verschilt net zoveel, de concordante vertaling, van de gebruikelijke vertaalmethode als een modern wetenschappelijk instituut scheelt van de middeleeuwse werkplaats van een alchemist. Gegoochel met rokende glaasjes is niet te vergelijken met een modern instrument van een wetenschappelijk instituut. En zoveel scheelt nou de concordante vertaalmethode van al het gegoochel met begrippen en woorden. En de mens spreekt geen Grieks, de massa is dom, dus je kan je alles wijsmaken. Zo ligt het gewoon. In de Rooms-Katholieke traditie heeft men het gepresteerd om zelfs de vertaling van de grondtekst, de Bijbel, tot het jaar 1895 op de lijst, op de index te zetten voor de Rooms-Katholiek. Je mocht niet eens de Bijbel lezen. Je moest alleen geloven wat meneer Pastoor zei. En meneer Pastoor zei dat Maria vereerd moest worden, dus werd Maria vereerd. En de paus zei dat ze ten hemel is gevaren, dus is ze ten hemel gevaren. En de paus zegt nog niet, maar dan komt hij over een poosje mee, Maria is God. Want die is zonder zonde geboren. Toen pa en moe van Maria het kind verwekte, heeft de Heilige Geest Maria afgekapseld. Niet de zoon, niet Jezus, Maria. Maria is zonder zonde. Dat is de leer. En daarom is Maria eigenlijk God. En moest de paus ze wel in 1950 ten hemel laten varen. Dat is ongelooflijk. Dat konden ze alleen maar doen doordat ze de Bijbel verboden. En dan kon de traditie zijn gang gaan. Nou, bij ons in de kerk is niet veel anders hoor. Want dat de hele dal belassen waard zit te sidderen te beven voor de God van verdoemenis. Dat komt gewoon op neer. En als je Heere durft schrijven met 1e, dan ben jij de duivel. Want ze weten niet eens dat Heere een vertaling is van wat hij is, van zijn titel. Dat hij helemaal geen Heere heet. Hij heet, de Vader heet al. Hij die alles aan zich onderwerpt en op zijn plaats terecht brengt. Zo heet hij. Schrijf niet met dubbel E. En maar dat is de mens allemaal geleerd. Dogma's zijn er geleerd. Als je daar nou maar aan hield, zat je goed. En ze konden zich er niet aan houden, dus ze zaten in vrees en beven en schreven om genade. En als je dan probeert dat duidelijk te maken, dan ben je de misleider misschien wel. En er gaat iemand met het geweldige boekje, het plan, hè? Meen naar de dominee, hè? Die dat ontvangen had, een van die 16.000. Gaat ermee naar de dominee en zegt, dominee, dit is natuurlijk fout, hè? Dat bestaat niet. Dominee leest het door. En dan zegt tegen hem, ja, als je het zo leest, dit is waar. Man ook niet achterlijk. Die zegt, waarom preekt u dan hel en verdoemenis? Had hij goed gezien, had goed begrepen, het boekje. Waarom preekt u dan hel en verdoemenis? En op hetzelfde moment vernagelt hij hem toch weer met de leer, met de traditie, met de dogma. Dat is gewoon aan de orde. Concordante vertaling is in feite een wetenschappelijke vertaling, want die baseert zich echt op feiten. Dat wat God gezegd heeft. Letterlijk naar voren gebracht. Bestudeerd in al zijn voorkomens. Dat begrip. En nou veranderen we niet, ook al gaan er 10.000 jaar overheen. Dat begrip. Dat houden we vast. Dat heeft God gezegd. Dat heeft hij bedoeld ook. Als God met eeuwigheid, eindeloosheid bedoelde, had hij eindeloosheid gezegd. En geen aion. Wetenschappers beweren dat de Bijbel niet wetenschappelijk is. En inderdaad is dat maar al te waar. Maar dat wil dan zeggen dat onze vertaling veel te sterk beïnvloed zijn door de voorstellingen van hun tijd. Het heilig opperwezen. Heilig opperwezen zingen we in gezangen of zo. Dat is gewoon de Griekse God. Dat is gewoon de Griekse God. Dat is niet uit de Bijbel. Het klinkt Bijbels. Ze hebben de mensen geleerd een heilig opperwezen. Dat is heel iets anders als schepper van de hemel en aarde. Dat is Griekse gedachte ingebracht in het gelovige denken. En daar de tekst bij aanpassen. Dat is er gebeurd. Wetenschappers beweren dat de Bijbel niet wetenschappelijk is, hebben ze gelijk aan. Inderdaad is dat maar al te waar, maar dat wil dan zeggen dat onze vertalingen veel te sterk beïnvloed zijn door de voorstellingen van hun tijd, door het Grieks-heidense denken enzovoort. Zodat de duidelijke uitspraken der Heilige Schrift, dat is de grondtaal, die werden gekleurd om overeen te stemmen met de gebruikelijke begrippen. Theologie is meegegaan, evolutisch denken, omdat ze de grondtekst hadden losgelaten. In Luther's tijd was men algemeen van de gedachte dat de schepping was begonnen met een chaos. Dat kwam vanuit de mythologie. Dat kwam uit de oerwateren, oersoep, weet ik wat. Ik vind het allemaal oude oer. Maar dat dacht men in Luther's tijd. Ja, oeren betekent oud, ja. Ja. Oude oer. Dit was een geëerbiedigd bijgeloof in Luther's tijd. Dat men van de Grieken en de Egyptenaren had overgenomen. Daarom dachten de vertalers dat het eerste hoofdstuk van de Bijbel dit bevestigde. En maakte dit duidelijk aan de ontwikkelde mensen van hun dagen. Van wij zijn ook niet dom, snap je? Ze maakten het aannemelijk in hun vertaling. Wetenschappers zouden waarschijnlijk ook nu nog graag zien dat wij dit voorbeeld zouden volgen. Zij zouden de Bijbel willen baseren op het drijfzand van hun speculaties. Maar de aarde was niet woest en ledig toen God haar schiep. Hij schiep de aarde niet tot een baaierd, tot een woest en ledigheid onbewoonbaar. Ze is pas later zo geworden. En de goddelijke auteur van de schrift heeft zorgvuldig de woorden gekozen die niet een fabelachtige, een mythologische chaos, maar een tegenstelling beschrijven tot de week van herstel die in Genesis 1 vanaf het derde vers tot het einde van het hoofdstuk gaat plaatsvinden. De aarde is woest en ledig geworden. Het woeste mengsel van vaste, vloeibare en gasvormige stoffen wordt in het Genesis verhaal in de eerste helft van die week gescheiden in aparte lagen. God maakt scheiding tussen licht en duisternis, dag en nacht, tussen wateren boven en wateren beneden, en het land komt tevoorschijn. Dat is het werk van de eerste dagen van de herschepping in de tweede aion. En nadat het droge land, de zeeën en de dampkring de plaats gekregen die hem toekwam, was de aarde niet langer woest. De tweede uitdrukking, woest en ledig geworden. De tweede uitdrukking die een volkomen leegte en onbewoond zijn betekent, vindt zijn tegenstelling in de laatste dagen van de scheppingsweek. Planten, levende zielen, flora en fauna, met als bekroning de komst van de mens. Bevolken, hervullen, wordt zelfs gebruikt. Malen, staat er dan het Hebreeuws, meen ik. In Genesis 1, vers 27. Niet vervult de aarde, maar hervult de aarde. De komst, de bekroning, de komst van de mens. Hervullen de aarde opnieuw. Het is duidelijk dat een waarachtige wetenschappelijke vertaling van deze oudste en grootste kosmische, niet formulering, Barsje, contactlens, Kepke, van Beek, maar formering, vorming, overeen moet stemmen met de juiste betekenis van het woord wereld, kosmos. De betekenis van kosmos is mooi, geordend systeem. Ja, het woord kosmos wordt ook gebruikt voor sieraad. God schiep een sieraad. God schiep een kosmos. God schiep niet een chaos. Maar het is geworden tot een chaos. Maar hij schiep een kosmos. God schiep een wereld van schoonheid en orde, niet een wereld van chaos. Hij begon de vorming, de vormgeving, de formering der aarde op een wijze die de aanbiddende jubel van de zonen Gods opriep. Zo begon de Heere. Er waren getuigen bij, de zonen Gods namelijk, kunt u lezen in Job 38. Dan spreekt God met Job en dan maakt God hem wat, stelt hem wat vragen. Je voelt hem eens aan de tand, mannetje. Jobje, zei de Heere. Job 38 vers 7. Wordt een strikvraag bij de repetitie. Zaterdagmorgen. Schriftelijke overhoring, anders mag het niet weg. Job 38. Des Heere eerste antwoord aan Job staat erboven. Zijn almacht in de schepping en zijn voorzienigheid. Dat hebben de mensen erboven gezet, hè? Toch is het een aanduiding natuurlijk. Er staat in het tweede vers, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gort nu als een man uw lendenen. Dan wil ik u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden, wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij bruisend uit de moederschoot kwam? Toen ik wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windselen? Toen ik de door mij gestelde grens uitbrak, grendel en deur aanbracht, toen ik sprak, tot hiertoe en verder zult gij, en niet verder zult gij komen. Hier zal de trots uwer golven blijven staan. Heb gij ooit in uw leven de morgen ontboden de dageraadse plaats aangewezen? Om de zomen der aarde aan te grijpen, zodat de goddelozen van haar worden afgeschud? Tot zover maar. Anders lees ik door, hè, tot het einde van Job, hè. Ik vind het zo heerlijk als je zo bezig bent dan, hè. Oh, ik vind het geweldig. Job 38, de getuigen waren de zonen die jubelden. Niet omdat God een chaos gemaakt had, dan hadden ze waarschijnlijk gejouwd. Maar omdat hij een kosmos, een sieraad gemaakt had. En dat is tot een chaos geworden, ja, door zonde, ja. En dan gaat God herstellen. En de eerste drie dagen zijn een tegenstelling op het woest. Dan is het niet meer woest. En de volgende drie dagen zijn een tegenstelling op het ledig. Het wordt weer bewoond, hervult de aarde. Hij openbaarde, dat is weggevallen bij die alinea daar. Maar het hoort er te staan op de stencil, bladzijde 7. Een beetje jammer hoor. Een beetje haastwerk geweest. Mijn schuld. Dat is gewoon zo. Het duurt lang als je het voorbereidt en dan moet het uitgetikt worden en dan zijn er duizend andere dingen aan de orde. Vandaar dat u hier en daar wel eens een correctietje moet plegen. Hij openbaarde zijn geweldige plannen door hemelen die, komma, zich in eindeloze verte uitstrekkende en doorsneden wordend, door schijnbaar achteloos neergestrooide sterren, in werkelijkheid een overweldigende ordening tentoonspreidde, met een wetmatigheid, met een regelmaat, die een mens zich amper kan voorstellen. wat de telkens veranderende vage theorieën van de wetenschap over het begin der kosmische ordening ook mogen zijn, de over elkaar geschoven schots en scheef liggende lage gesteenten die overal worden aangetroffen, zijn slechts een tweede stem van de grote lofzang die een volkomen schepping bedingt, waarop dan later vernietiging en ruïnering volgde. Ware wetenschap houdt, net als goddelijke openbaring, rekening met catastrofen. Beide vertellen ons dat in de voortijd de aardkorst zulke stuiptrekkingen leed, zodat haar lagen woest en wild doorheen geworpen werden. Hoe kan een geoloog het ontstaan van steile rotsen, ravijnen, golvende vlakten anders verklaren dan dat ze het resultaat zijn van een omwenteling der natuur? Men wil dat niet. Men wil geleidelijke ontwikkeling. Weet u waarom? Men wil in de toekomst geen omwenteling. Maar die zal er wel zijn. Geleidelijke ontwikkeling wil zeggen, laat alles zijn gang maar gaan, dan wordt het vanzelf God. Wordt het volkomen. En men wil niet een God die schepper is en ingrijpt in zijn schepping met enorme gerichten. Men wil niet beven voor de Heer der Heren. Men wil hem uit zijn schepping schrijven. Dat is eigenlijk, en dat is niet gebaseerd op feiten, maar op vage theorieën die ze iedere keer bijstellen, maar ondertussen is het kwaad gebeurd. En er ligt daar die man met een buik helemaal opgezwollen, die dan moet sterven. Als hij bij zijn bed komt, is het eerste wat hij zegt: ben ik daar? Ja. Ja, ik kan niet in God geloven. Ik geloof in de evolutie. Mijn God, daar ligt zo'n misleider. Misschien 3-4 weken voor zijn dood. Ik kan de naam van de man kan ik zo noemen hoor. Kent u Jezus? Ik kan niet in de maagdelijke geboorte geloven. Dacht u dat de Heer wilde dat u het ogenblik de schepping beleed en de maagdelijke geboorte? Kent u Jezus? Vroeg ik. Die van u houdt. Zo moet dat gesprek dan zijn. Leven lang misleid door vage theorieën en daarna terzijde geschoven. Dat maken ze ervan. Mensen zonder God en heiland. Door grondig onderzoek zal toch een geoloog moeten ontdekken hoe hardnekkig het gesteente is. Gesteente liegt niet. Die blijft gewoon hardnekkig zijn evolutietheorieën weigeren. Want ze staan schotsgescheef op elkaar geschoven. Het weigert gewoon zich aan te passen aan de leer die nog steeds wordt aangetroffen in de meeste schoolboeken. En die wordt verbreid door mensen die op het altaar van een reeds lang achterhaalde legende dat aanbidden. Vraag maar eens een oude mijnwerker die in het hart van de mijnschacht als houwer werkte. Of vraag hen die de geheimen der aarde in de diepte onderzochten. Vraag toonaangevende geologen die eerst moesten vergeten wat ze eens geloofden om opnieuw de bronnen der natuur te bestuderen. Alle zijn het erover eens dat de aarde door geweldige, alles omverwerpende catastrofen werd getroffen. Eén daarvan was de zondvloed, de watervloed. Maar de grootste catastrofe tot nu toe staat meteen te lezen in de eerste verse van de Heilige Schrift. Voor de zondvloed lezen we nog niets over jaargetijden. En na de zondvloed wordt beloofd dat zolang de huidige aarde bestaat, koude en hitte, zomer en winter niet zullen ophouden. Het lijkt wel of die aarde uit zijn as is gegaan. Er komt een heel ander klimaat tevoorschijn dan in de aion daarvoor. Ineens zijn daar de jaargetijden. En die zullen eens ophouden. En er zal geen dag meer zijn en geen nacht meer zijn. Deze klimaatsveranderingen hebben grote invloed op de mens gehad. Een grotere invloed dan wij in de regel aannemen. Ze waren niet normaal, die omstandigheden. En hebben misschien de leeftijd der mensen ingekort. Dan zou het ook begrijpelijk zijn als er dadelijk wat gaat gebeuren. Dat die leeftijden weer lang worden. En het in duizendjarig rijk. Als iemand sterft op 100 jaar, dat men zal zeggen, wat is hij nog jong. Er komt een andere klimaat. Komt er. Ze zijn ook slechts op de huidige, zogenaamde tweede aarde. Op die bol, die aardbol waar wij op leven. Wij hebben te maken met zomer, winter, wij hebben te maken met inkorting van mensenleeftijden. Methuselem werd 969 jaar. Daar kan je geen 3 maanden van maken. Kwartalen of zo, dat wil ze allemaal. Maar die werd 969 jaar. Leefde in een ander milieu. En dadelijk in 1000-jarig rijk weer. Ik denk dat een rechtvaardige Jood, dat hij dat hele rijk meemaakt. Want de omstandigheden gaan weer naar God gericht worden. In het 1000-jarig rijk zouden de weeromstandigheden veel milder kunnen worden. Op de derde aarde, tussen haakjes, je nieuwe, zo mogen wij verwachten, zal de volkomenheid der eerste schepping weer hersteld zijn. Wij weten dat het zo zal zijn, omdat er dan geen zee meer is. Dat zal een veelvoud aan bewoonbare ruimte verschaffen. Als de poolas weer normaal zal zijn, zullen de ongelooflijke gebieden der Antarctica de mensen weer ter beschikking staan. Dit moet eens ook zo geweest zijn, want de kolen lagen in het hoge noorden en de plantenresten in de magen van de plotseling bevroren mammoets getuigen zowel van een tropische vegetatie daarginds in de oertijd als ook van de snelheid van de opgetreden verijzing. Inderdaad, wij kunnen ervan verzekerd zijn dat bijna alles wat de mens tegenwoordig belemmert om echt van hun aardse vaderland te genieten, dan voorbij zal zijn. En het stoffelijke is een beeld van het geestelijke. De zee verzinnenbeeld heden de woelende, woest, tekeergaande volkeren. De afwezigheid der zee in de dag Gods toont van hun diepe rust in hem. Dat voert ons naar het geestelijke karakter van deze nieuwe schepping, waarvan het stoffelijke slechts een afbeelding is. Niet alleen die aarde verdwijnt, maar ook religieuze vormen gaan verdwijnen. Dat is het hoofdstukje waaraan we gaan beginnen. Het mag misschien onwaarschijnlijk lijken dat de bijzondere zegeningen der nieuwe aarde hun oorsprong hebben in het feit dat er geen tempel, dat er geen huis van God op enigerlei wijze meer zal zijn. In het nieuwe Jeruzalem wordt niet meer gesproken van een tempel, maar is Gods aanwezigheid direct bij de mensen. In het 1000-jarig rijk zal er juist een groot gedeelte van het land gereserveerd zijn voor de tempel die we dan de tempel van Ezechiël noemen. En die zal bijzondere zegeningen brengen voor heel de wereld, waarvan een groot gedeelte zal optrekken om de loofhuttenfeesten te vieren in Jeruzalem. De aion daarna, de dag Gods, zal er geen tempel meer zijn. En dat zal een bijzondere zegen betekenen. Dan is er niets meer tussen. dan is de Heere niet meer verborgen. Dan is er geen middelaar meer nodig. Dan is er nog wel nodig een heerser. Dat wel. Maar de religieuze vormen die wij kennen vanuit het Oude Testament, vanuit het Nieuwe Testament, vanuit het herstel van de nieuwe tempel van Ezechiël in de toekomst, in het duizendjarig rijk, waar Israël als priestervolk de cultus zal herstellen, de offeranden hersteld worden, in het Nieuwe Jeruzalem is daar geen sprake meer van. Dan gaan de religieuze vormen gaan weg. En dat is een bijzondere zegen. God verbergt zich niet langer voor de mensen. In de dag Gods. Het priesterschap van Christus, waarover gesproken wordt onder andere in Hebreeën, is naar de ordening van Melchizedek en was slechts voor één aion. Maar dat werkt zo vreselijk verwarrend, want in onze vertalingen staat er dan voor eeuwig. Maar dat is voor de aion, voor het duizendjarig rijk, zal Jezus priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Daarna heeft hij die taak niet meer. Dan is er geen tempel meer. De heidenvolkeren hebben niet langer slechts aarzelend toegang tot God door het middelaarsvolk Israël, zoals het in het duizendjarig rijk zal zijn. Dan zal Israël tot zijn roeping zijn gekomen en zal een volk zijn van priesters en van koningen, die hun dienst vervullen ten behoeve van de andere volken, die allemaal stromen naar die Heer der Heren in dat duizendjarig rijk. Maar dan is die middelaarsrol niet meer nodig in de aion daarna in het Nieuwe Jeruzalem. Vanaf de troon gaan de verheven woorden uit in de dag God. Zie, de tent van God is bij de mensen. En er zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En er zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De tent van God is bij de mensen. Dat is een moeilijk woord. Skene is dat. Dat woord tent. In het Hebreeuws heeft het woord tent drie betekenissen. Dat is tent, dat is hut, en het is tabernakel. Hut, moet u bijzonder aan de loofhut denken. En dan zou dat woord tent, als je daar een werkwoord van maakt, dan kan je in het Hollands niet zo mooi, maar laten we even zeggen dat het werkwoord dan tenten zou zijn. Dan zou dat in het Nieuwe Testament de enige aanduiding kunnen zijn wanneer de Heer Jezus wel geboren is. Want van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij onder ons heeft getent, getabernakeld. Dat staat in Johannes 1 vanaf vers 12. En dan zou dat woord tenten zou kunnen duiden tent, loofhut of tabernakel. Nou, de tabernakel was weg. Die is alleen in de woestijn het huis Gods geweest. En later is dat de tempel geworden. Tent, dat dachten we niet dat dat de zaken deed in Johannes als het over de Heer Jezus gaat. Maar het zou wel kunnen zijn loofhut. Dan zou hij onder ons geloofhut hebben. En dat zou een aanduiding, de enige aanduiding kunnen zijn, dat de Heer Jezus, waarvan totaal niet gezegd wordt dat hij op kerst is geboren. Dat weten we sowieso al. Dat weten we aan een heleboel andere zaken. Maar hij heeft onder ons geloofhut. dan zou het loofhuttenfeest, wat in september, oktober valt, dat zou dan de geboorteperiode van de Here kunnen zijn in de aankondiging die Johannes dan doet, in Johannes 1 vers 12. Hij heeft onder ons geloofhut. Als dat op zijn geboorte slaat, dan zou Jozef en Maria die drukte hebben gehad, zodat ze in de herberg in plaats vonden, omdat het loofhuttenfeest was. Dat zou heel, heel goed kunnen. Dat zou waarschijnlijker zijn dan geen enkele vernoeming dat de Heer op kerstfeest geboren is. Dat is een heidens lichtfeest. Dat is een ingevulde zaak door een vroeg-christelijke kerk. Dat is in de diepste zin puur heidens. Dat kan je ook zien aan alle mensen die zo gemakkelijk kerstfeest vieren. Ze weten van Jezus niet en ze moeten van Christus helemaal niks hebben. Maar kerstfeest is het feest van sfeertje en dat houden ze. Dat geef ik helemaal niet hoor. Ik bedoel niet dat u niet gezellig bij elkaar mag zijn, maar het heeft niets te maken met de geboorte van Jezus. Wat wel? Loofhuttenfeest. Want hij heeft onder ons getent. Nou, nu staat er van een dag Gods, van Nieuw Jeruzalem, wordt gesproken vanaf de troon, zie de tent. Of zou ik mogen zeggen de loofhut? Of zou ik mogen zeggen de Zoon van God, de verheerlijkte Heer, is bij de mensen. En daarin is God aanwezig. Zonder dat er muren of wat ook meer wat dat betreft omheen zijn. Ik dacht dat dat de diepste betekenis is. En daarom heb ik erbij gezet, bij tent, een beetje onderstreept, figuurlijk, dubbelpunt, aanwezigheid. Aanwezigheid. Tegenwoordig zijn. Vader, de onzichtbare Vader, aanwezig in de volmaakte zichtbare Zoon. Die de tent, de loofhut, de tabernakel wordt genoemd. Want de gebouw is er niet meer. Dat staat iets verder in Openbaring. En een tempel is er niet meer. Want God zelf en het lam. Lam representeert de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dan is de middelaarsfunctie dan weg. Het ophouden van het priesterschap van Melchizedek, wat in het duizendjarig rijk er nog is, is profetisch. Indien God alles kan afschaffen waardoor men hem vroeger moest naderen, waarom dan ook niet de instelling ter regeling van de menselijke wandel, van het menselijke gedrag. Indien hij geen middelaar meer nodig heeft voor godsdienst en aanbidding, kan hij ongetwijfeld ook regeren zonder inzettingen van overheden. De openbaring leidt ons niet tot dat doel, het boek. Dit verplaatst ons naar een tijd die ver buiten haar gezichtsveld valt. Het laatste woord wordt niet gezegd in openbaring. Maar voor Israël is het boek Openbaring de directe toekomst in het beloofde rijk, in de Messias, en even die glimp van twee hoofdstukken die de kroon zijn van Gods plan, even die glimp van het nieuwe Jeruzalem. En nog verder keek Paulus. Als degene die de geheimenissen Gods als een beheerder was toevertrouwd. En die kijkt dan achter dat nieuwe Jeruzalem als het ware, of naar het einde van het nieuwe Jeruzalem, dat de laatste vijand, dat is de dood, die tijdens het nieuwe Jeruzalem nog is, wordt opgeheven. Dat kan niet anders zijn als de tweede dood. Paulus kijkt verder dan Johannes. En voor het boek Openbaring valt dat er allemaal buiten. Maar wij weten dat de troon van de Zoon van God slechts bestaat tijdens de aion der aionen. Dan alleen. En na afloop geeft hij het koninkrijk aan God, zijn Vader. In de voleinding, wanneer hij elke heerschappij en elke overheid en macht opheft. Het priesterschap is dan afgedaan en de troon die gedurende de laatste aion, het nieuwe Jeruzalem, nog regelend aanwezig is, die eindigt aan het einde van het nieuwe Jeruzalem. Dan is er al een aion geen priesterschap meer en dan is er tenslotte geen koningschap meer. Maar dan is God alles in allen. De heerlijkheid der laatste aion bestaat eruit, dubbele punt, dik gedrukt. God verzoend zijn met de mensen. Dat is de heerlijkheid van de laatste aion. In de geest, nou moet u opletten, hebben wij dat nu reeds. Al die heerlijkheid die nog moet ontwikkelen naar Gods belofte voor zijn volk Israël, een koningschap wat wereldheerschappij is, een priesterschap als middelaarsvolk zijnde, onder de priester der priesters naar de ordening van Melchizedek, dat alles met daarna het nieuwe Jeruzalem hebben wij in principe nu reeds. Want wij zijn als zonen van God. Wij hebben Gods Heilige Geest in ons. En wij kennen de verzoening door zijn dood. En zouden wij machten zijn om daaruit in verzoening te leven met hem en met elkaar. En met heel die goddeloze wereld die hij zo lief had, dat hij de dood van die wereld stierf. Wat straks allemaal stoffelijk wordt gezien, hebben wij nu reeds geestelijk. Want de liefde Gods is in ons uitgestort. Alleen onze ik is vaak zo groot dat we hem tegenhouden voor degene die niet zo denkt als wij denken. Of die dingen doen die ons niet bevallen enzovoort. Maar de liefde Gods is door het woord in ons uitgestort. En wat Israël zijn grote zonde was, dat was namelijk die geweldige verhouding met de Here hebben. Ook al kon de Here dan alleen in een huis bij hen zijn, in een wolk van heerlijkheid bij hen zijn. Israël wilde die zegen niet door laten stromen naar de heidenvolken. Daar waren ze toe geroepen, tot het kanaal van zegen, maar dat konden ze niet worden. Wilden ze niet. Wilden ze niet. Je kon er ook delen en moet je Jood worden. Maar heidenen, dat was te gek om los te lopen. Nee, dat kon niet. En zij zeker de wet houden voor niks. Kom nou. Nee, daar heeft de Jood nee tegen gezegd. Maar straks gaan ze doen. Straks gaan ze worden tot zegenkanaal. Als ze dat hebben wat wij nu reeds hebben. Namelijk dat de wet geschreven is in hun harten. Dat ze Gods Heilige Geest van binnen hebben. Ja, we klemmen wat af hoor. Als je dat leest. Daar zou ik over kunnen doorspreken. Die heerlijke waarheden van het woord. Die geweldige zekerheid die we in ons hebben. En dan toch door onze zintuigen ons laten misleiden steeds. En toch in paniek en toch in zenuwen en toch gaat niet naar ons zin. En toch gaan we gillen en toch hebben we angst en toch. Terwijl alles wat God aan Israël letterlijk beloofd heeft, hebben wij in de geest nu reeds. We zijn als zonen van God. We hebben zo'n geweldige zaak. Niet om te heersen, maar om te dienen. Als je dat leest, de heerlijkheid van de laatste aion, zal het verzoend zijn van God met al die levend gemaakte mensen die daar lopen. En zijn volk loopt daar in de eerste plaats. Daar komt u wel achter. Dat is zoiets groots. En door de dood van Christus weten wij dat nu al. En zijn wij nu al verzoend. En dat is de spot die we dragen. Alverzoeners of zo noemen ze ons dan. Uit gemene gedachten. Onbijbelse gedachten. Maar misschien hebben ze gelijk. Misschien dat wij toch ook niet met iedereen verzoend zijn en dan maken we de verzoening tot een leugen, dat kan. In de geest hebben wij dat nu reeds, nu reeds, nu. Daarom ben ik natuurlijk zo verschrikkelijk bezig geweest de afgelopen 2 jaar over de wandel van de gelovigen. Daarom ben ik zo verschrikkelijk bezig met jonge mensen, vorm geen ongelijk span, want je vernagelt jezelf. Je kan niet meer loskomen. Je hebt iedere dag de twistappel in je midden. Daarom zeg ik tegen jonge mensen enzovoort. De gemeente moet gebracht worden tot volwassenheid. En wat doet die gemeente? Soms mekkeren ze als kinderen. In onvolwassenheid. Want je probeert de volmaakte liefde te leren. Dat wil zeggen vrijlaten. En als je vrijlaat, zeggen ze, je bemoeit je niet met me. En is dat altijd de reden? Want je loopt er niet genoeg achteraan of weet ik wat. Maar je laat iemand vrij. Dat is liefhebben. Liefde is altijd van je af. Liefde is zo moeilijk, zo moeilijk. Daar staat daar een Arie gisteren, hè? Verslaafd. Een vreselijke manier. 8 jaar van zijn leven en van het leven van zijn vrouw en van kinderen die werden geboren. Verziekt, totaal verziekt. Door een ongelooflijke verslaving die in hem was. Nou, dan kan je aan de hand nemen en dan kan je mee praten en dan kan je mee bidden en dan kan je... Je kan er alles mee doen, dat is allemaal natuurlijk gebeurd. Het is allemaal natuurlijk gebeurd. En op een moment trekt hij zich helemaal terug. Nou, en dan voel je je schuldig, hè. Niet erachteraan, wel er naartoe. En de kritiek van de mensen is dan groot, hoor. En dan gaat God dat uitvechten, hè, in die man. En dan komt er dat moment... Dat hij niet meer wil. Ik wil niet meer, Heer. En dan doet hij het niet meer. En dan heeft hij het bijgehouden. 1 dag heb ik niet kunnen willen nu. Oh, wat gek. 2 dagen. 100 dagen. 150 dagen al. Zo is hij aan het tellen. In verwondering. Dat er niks meer moet. Daar kan een mens hem niet toe brengen. Als ik bij hem was geweest voor handoplegging. Was ik nou groot geweest. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik ben niet geweest, hoor. Niemand was er meer. We geven geen ruimte voor Gods werken. We zitten er als bemoeiers bovenop. Met onze meningen, met onze wijze raadgevingen. En we kunnen alleen maar onze knieën buigen en mond houden. En God dat uit laten vechten. Ik laat wel weten iets uitvechten. Waar je naar de mens zo naartoe zou stappen en zo bij de lurven zou pakken en zeggen, zal ik jou eens een keer goed te horen wassen. Maar het heeft geen zin. Alles wacht op rijpheid. Alles wacht op rijpheid. En als de rijpheid komt, de volwassenheid komt, en eerder niet. Nou, in de geest hebben wij dat allen nu reeds. We hebben de geest, we hebben het woord. Het is ongelooflijk wat we hebben. Om de ander te dienen. En gewoon lief te hebben. En die mag zichzelf zijn. Dat mag. Van God en van ons. Maar eens zal hij alle hinderpalen tussen zichzelf en zijn schepselen wegdoen. Het priesterschap van Israël houdt op. God heeft geen bemiddelaar meer nodig tussen zichzelf en de mensheid. Om de twijfel als het ware weg te nemen, die deze heerlijke belofte zouden kunnen ontmoeten, wordt aan Johannes hun toekomstige vervulling verzekerd. Dit gedeelte is in Openbaring 21 van 5 tot 8 is een invoeging, een vaststelling van feiten vanuit Patmos gezien. En niet zozeer een voortzetting van het seizoen. Dat is als er gezegd wordt. De tranen worden gedroogd enzovoort. En dan het 5e tot het 8e vers. Een vaststelling vanuit al dat geweldige wat gezegd is. Dat woord van God. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Daar ze gesproken zijn door hem. Die de oorsprong van alle dingen is. En die de voleinding zal zijn van wat hij begon. En mag hij alsjeblieft de weg gaan met die hele mensheid, met al die krachten en machten die hij geschapen heeft, op zijn wijze. Waarom hebben wij er kritiek op? Omdat wij met onze kleine hersens dat niet kunnen verklaren. Wij mensen zijn alle hedonist. Dat is een Grieks filosofisch denken. Dat is, je moet genot zoeken. En lijden moet je mijden. Mens wil niet lijden. Mens zoekt genot. Figuurlijk gesproken is de Heere de eerste en laatste letter van het alfabet. De alfa en de omega in het Grieks. Of omega in het Grieks. Wat overeenkomt met onze letters A en Z. Dat is geweldig, dat zou je haast kunnen zeggen met de moderne meisjesuitroeping. De Heer is het einde. Dat is die. Ja. Dat is geweldig is dat. Ja, ze zeggen het meer van een jongen, maar de Heer is het letterlijk. Hij is het begin en hij is het einde. Ja, dat is enorm hoor. Daarom belooft hij de dorstige het water des levens om niet. Denk erom dorstig hoor. Wij proberen wel eens mensen te drinken die geen dorst hebben. Moet je nooit doen. Snap je? Moet je nog even wachten tot ze dorst krijgen. Eerder willen ze dat levende water gewoon niet slikken. Daarom belooft hij de dorstige het water des levens om niet. En de zegeningen van de laatste aionen aan hen die overwinnen. Die overwinnen in de voorlaatste aion. Die niet over de breedte der aarde Satan achterna gaan. Daar wordt de laatste aion aan beloofd. In die laatste aion valt er niks meer te overwinnen. Dan is alles overwonnen. Dan moet het alleen nog geordend worden. Maar de lafhartige, de ongelovige, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendieners en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat is de tweede dood. Die komen helemaal niet in het nieuwe Jeruzalem. Die zijn dan buitengesloten. Niet voor eeuwig, eindeloos. Maar die aion zijn ze er niet bij. Die heerlijkheid zullen ze niet zien. Die stralen van zo'n ongelofelijke herschepping zullen ze niet opvangen. Ze zijn in een onbewustzijn, dat is de tweede dood. En moeten wachten totdat die wordt opgegeven. Het is duidelijk dat deze lijst van mensen over vroegere tijden spreekt. Niet over mensen vanuit het nieuwe Jeruzalem. Zulke mensen zijn niet meer op de nieuwe aarde. Daar zijn alleen levend gemaakte mensen. Als de verbranding van de aarde is geweest. Als de hemelen verbrand zijn. En als die nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdaalt. Dan zijn daar alleen nieuwe mensen. Het nieuwe Jeruzalem valt niets meer te overwinnen. Daar is ook geen geloof noodzakelijk. Dat klinkt gek, hè, voor ons. Geloof is niet meer noodzakelijk dan. Want daar zullen alle zien. En als je ziet, hoef je niet te geloven. Daar komen ze niet bij van verbazing. Dit gedeelte is een waarschuwing aan Israël en de heidenvolkeren, welks heil niet op zuivere genade berust, zoals ons heil heden. Dat slechts waardige karakters een plaats hebben in dit paradijs, in deze lusthof. De dag Gods, nieuwe Jeruzalem, ongelooflijke heerlijkheid. Alle verworpenen worden afgezonderd en brengen de laatste aion als dood door in de poel des vuurs. Wat een vloed van licht valt hier toch op de oorzaak van al onze ellende en van al ons lijden door de wijze van hun genezing. De afwezigheid van God bewerkt echter al ons wee.